De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Beleggerspanel.
Ambtenarenpensioenfonds ABP kocht vorig jaar nieuwe aandelen Shell na ze eerder datzelfde jaar van de hand hebben gedaan. En investeerder Michael Burry, bekend van de film The Big Short, denkt dat er een enorme financiële zeepbel op klappen staat. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Marco Groot, partner van Adesui Consultant, ook bekend van de website marcogroots.com, en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom, heren.
Dankjewel.
En ik begin vol verwachting aan jullie laatste transactie. Simon, jij hebt iets te vertellen. Begin maar vast.
Ja, ik heb een aandeel bijgekocht in de portefeuille. Dat is Bloomsbury, een Britse uitgeverij. Bij het grote publiek wel bekend van de Harry Potter-reeks. Nou, heeft hij het afgelopen jaar wederom heel goed gedaan. 20 jaar op rij. Maar veel belangrijker, in de jaarcijfers die gebroken boekjaar, dus 2 weken geleden, naar buiten kwamen, is het verhaal dat zij een database-business hebben. Een digital databasebank waar ze abonnementen op verkopen. Die business is 50% gegroeid afgelopen jaar. Omzet verviervoudigd. Ja, en dat alles koop je op een multiple voor minder dan de helft van waar grote bekende Nederlandse concurrenten op handelen als Reed Elsevier en Wolters Kluwer. Dus dat maakt het voor ons gewoon een heel interessant bedrijf om meer in te investeren dan we al hadden.
En dat betekent ook dat je dus meer moet kijken naar die database dan naar Harry Potter.
Die database zal sneller groeien waarschijnlijk in de toekomst. Die database business. Ja,
absoluut. Volgens mij is J.K. Rowling al een tijdje gestopt met Harry, toch?
Ja, en desondanks worden er nog steeds enorme omzetten gemaakt. Want er zijn inmiddels de derde generatie kinderen die verhalen lezen. Dus.
Marco, jij hebt de beurs een beetje links laten liggen voor jouw laatste transactie. En toch heb je mijn permissie om daar iets over te vertellen.
Dankjewel. Ik heb iets heel saais gedaan. Ik heb wat aandelen Apple bijgekocht. Omdat ik geloof in alles wat ik heb. En ik dacht, ja, die zijn beestachtig gebleven. Dus daar moet ik een beetje van bijkopen. En daarnaast heb ik iets gedaan wat ik nog niet eerder heb gedaan. Ik heb aandelen gekocht in een start-up die bier maken. Ik drink geen bier, dus dat is ook bijzonder. En wat zij doen is, zij maken bier wat alleen in restaurants verkocht kan worden met een Michelinster. Dus zij wilden als bierliefhebber op de wijnkaart ook een biertje hebben staan. Dus zij hebben heel erg nagedacht over de marketing, de vormgeving van de fles, de smaak. Ze hebben het bierproces met het champagneproces samengevoegd. En ze hebben een bier gemaakt wat nu in 41 sterrententen in de Benelux en in Duitsland te koop is. En zijn eerste exportbatch naar Amerika gaat doen.
Ja, het is namelijk wel een vrij beperkte afzetmarkt.
Ja.
Die ook niet heel erg snel groter zal worden.
Ja, maar ik vond het een mooi verhaal.
Maar zit je erin voor de sympathie? Nee, of denk je dat je er ook wel wijzer van kan worden?
Weet je, ik ben niet rijk genoeg om daar groot in te zitten. Maar natuurlijk ga ik ervan uit dat ik er wat geld aan verdien. Maar ik vind het mee mogen beleven van zo'n verhaal, wat nou een keer niet een tech-startup is, vind ik gewoon mooi. Net zoals ik de groei van Tony Chocolonely heb meegemaakt, vind ik het ook mooi om de groei van dit merk mee te mogen maken.
We gaan weer even naar de oude economie. Want uit onderzoek van de NOS blijkt dat pensioenfonds ABP eind vorig jaar 135 tot 196 miljoen euro in aandelen van Shell investeerde. Hangt een beetje van de koers af. En dat terwijl het in het voorjaar van 2020 juist 40% van de aandelen van de hand had gedaan. En ondertussen zijn veel deelnemers van het ABP kritisch op het beleid van het fonds dat volgens hen niet in fossiele brandstoffen zou moeten investeren. ABP zegt overigens wel in 2050 een CO2-vrije aandelenportefeuille te willen hebben. En, eventjes fijntjes opgemerkt, steenkolen, dat belang is afgebouwd. Marco, snap jij waarom ABP toch zegt, Shell, we hebben er afstand van gedaan, maar we komen met meer kracht terug?
Ja. Ik vind dat het ABP niets geks heeft gedaan. Er zijn 3 elementen hier. 1 is de verplichting aan de leden. 2 is daaruit voortvloeiend het beleggingsperspectief of het beleggingsbeleid. En 3 is het ethische en of milieuperspectief. En ervan uitgaande dat zij verplichting aan de leden hebben en een beleggingsbeleid moeten voeren, moeten zij helaas ook in Shell beleggen. Wat zij hebben gedaan is niets anders dan binnen de assetallocatie van dat gedeelte van de portefeuille wat aan fossiele energie toegewezen is, de allocatie veranderen van andere aandelen dan Shell en weer terug naar Shell. Dus Vanuit dat oogpunt hebben zij niets geks gedaan.
Ik heb de context er even bij gepakt. Het aandeel fossiele energie in de totale energieportefeuille is 60%.
Ja.
Op dit moment investeert het fonds 15,3 miljard in fossiele brandstoffen. Zo'n 3% van het totale vermogen van 500 miljard. Ja. Simon, is dat dan veel of weinig?
Het is als je 3% klinkt niet als heel veel. Hè? Het is natuurlijk de vraag hoe lang je nog in fossiele energie wil blijven investeren. En Shell zegt de energietransitie nog te willen doen, hè, maar nog 30 jaar daarvoor nodig te hebben. Nou, 30 jaar is wel behoorlijk lang. En dan moet je dus als belegger heel veel geduld oefenen om voordat jouw belegging in Shell eindelijk een groene belegging genoemd mag gaan worden over 25 tot 30 jaar. Dus ik weet niet. Kijk, ABP heeft natuurlijk die hele lange horizon en heeft als belegger ook wel heel veel geduld. Ik weet niet of alle pensioengerechtigden en alle deelnemers in het pensioenfonds zoveel geduld zullen hebben. Maar dat is natuurlijk wel een risico.
ABP zegt, en dat zegt Shell volgens mij ook, er zijn meerdere wegen die naar Parijs leiden.
Mm-hmm.
En misschien kunnen wij door in gesprek te gaan met Shell, want dat is natuurlijk ook het standaard argument ervoor zorgen dat de voor ons en ook voor de leden deelnemers aantrekkelijkste weg gekozen wordt. Is dat dan te makkelijk of niet? Want jij gaf net al aan, er wordt naar verschillende zaken gekeken. Naar rendement, naar risico, kosten en ESG.
En de verplichtingen naar hoe noemen ze het ook alweer? De leden.
Ja,
dat is maar niet onbelangrijk.
Ik heb hier vaak genoeg nu van pensioenbestuurders gehoord dat de tegenstelling, het is duurzaam, dus het levert niet voldoende op. Dat is vals. Je kunt ook geld verdienen, rendement realiseren met duurzame beleggingen.
Ja, absoluut. Sterker nog, vind ik eigenlijk dat beleggen in fossiele brandstof is een beetje stelen uit de portemonnee van je kinderen. Of uit de spaarpot van je kinderen. Uiteindelijk doe je dit om de toekomst te garanderen.
Maar waarom ben je voor jezelf als privépersoon veel strenger dan je bent voor ABP dan?
Nee, ik zeg dat ik het begrijp. Ik zeg niet dat ik het goed of afkeur. Dat is iets heel anders. Dus ik vind dat de beweging richting niet fossiel veel sneller gemaakt kan worden. Maar ik snap wat hun assetallocatie is. Ik snap dat de percentage olie van de wereldeconomie is 3-4%. Percentage olieaandelen in de S&P is 3%. 2,8 om precies te zijn. In de stock 600 is het 3-4%. Dus vanuit die overweging snap ik de weging in fossiele brandstof. En ik snap dat je binnen die fossiele brandstof soms wat Shell bijkoopt omdat het duur is en soms of verkoopt omdat het duur is en wat terugkoopt omdat het goedkoop is.
Ja, dat is wat
dus
hier gebeurd is. Ja. Waarvan ABP ook zegt in een antwoord op het onderzoek van de NOS, het heeft nu helemaal niet zoveel zin om per kwartaal te kijken wat wij wel of niet hebben gedaan. Ja. Deel jij dat of niet? Of is het toch zinnig dat we dit nu kunnen bespreken met elkaar?
Zeker, want het maakt mensen ook bewust van wie er in dit soort vehicles belegt. En wil je daarin beleggen? Kijk, en ik
maar je
snap
hebt als deelnemer geen keus.
Nee, absoluut niet. Maar je hebt een stem, hè. Je kan natuurlijk altijd laten horen wat je wil. En een groot deel van de leden van het ABP laat zich nu best horen.
Simon?
En terecht.
Zie je een beetje zuinig kijken bij
het probleem zit erbij het feit dat het voor Shell heel moeilijk gaat zijn om op een veel kortere termijn dan die 30 jaar het bedrijf te transformeren. Dat begint ermee dat het, de mensen die ze nu hebben, dat zijn toch technici op het gebied van olie- en gaswinning en olie- en gasonderzoek en boren en uit grond halen. En dat zijn andere mensen dan die je nodig hebt om, laat het even simpel houden, windparken te bouwen en zonneparken te beheren. Dus dat maakt het moeilijk om die transitie op korte termijn te doen. Het huidige management komt ook voort uit die olie- en gasbusiness. En die zullen het zelf ook niet allemaal gaan doen. Dus je zal nieuw management nodig hebben. En dat kost altijd voordat het bedrijf echt die transitie gaat maken.
Jullie staan hier als leden van het beleggerspanel. Dus moeten we het misschien ook even hebben over de koers van Shell. Er zit eigenlijk vrij weinig beweging in, je zou zeggen. En ik las dat ook in een column van econoom Irene van Staveren in Trouw. Er is toch van alles gebeurd dat ervoor kan zorgen dat die koers naar beneden dondert. Maar zij zegt, we stuiten op een paradox. De koers van oliebedrijven lijkt immuun voor klimaatbeleid. Of een rechter het bedrijf nu dwingt tot snellere vermindering van CO2-uitstoot. Of als beleggers, als ABP hun aandelen van de hand doen, de koers blijft onaangetast. Hoe verbazingwekkend is dat eigenlijk?
De koers beweegt natuurlijk best heel veel. Als je het vergelijkt met een jaar geleden en nu. Het aandeel is van 10 naar 17 gegaan.
Heeft dat economische verklaringen of komt dat dan Door een uitspraak van de rechter of door...
Nou, beide. Dus het komt door economische verklaringen als de ontwikkeling van de olieprijs. Die ervoor zorgen dat het bedrijf vorig jaar verlieslatend was en dit jaar waarschijnlijk weer mooie winst laat zien. Maar ook door, door uitspraken van de rechter, ook door sentiment. En doordat grote beleggers per saldo toch afscheid nemen van aandelen Shell.
Speelt dat sentiment een rol of is dat toch bescheiden?
In de ontwikkeling van de koers.
Ja,
zeker. Niet onbelangrijk om te noemen is, van 2010 tot 2015 waren olieaandelen deden net iets beter dan de index. Sinds 2015 tot en met 2019 bleven ze achter. En sinds 2019 blijven ze enorm achter. Dus rond dit niveau blijven hangen is feitelijk achterblijven. En het lelijke eentje binnen de oliesector qua performance is ook nog eens Shell. Dus dat blijft sowieso achter. Aandelen waar de rechtszaak overheen hangt, dat weet je ook, Simon, die blijven altijd extra achter. En pas als de rechtszaak uitspraken krijgt, dus zoals bijvoorbeeld bij SBM, dan kan de koers echt in beweging gaan. Tot dat moment is er helemaal niets over te zeggen. Dus hangt die rechtszaak erboven? Ja, zonder meer. En die zal ervoor zorgen dat het aandeel per saldo voorlopig nog achter zal blijven.
We gaan naar andere grote bewegingen.
Zaken doen.
En dat doe ik met de leden van het beleggerspanel. Marco Groot van Deze Week en van de website marcogroot.com. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. We gaan het hebben over de grootste speculatieve zeepbel aller tijden. Die zou zich op dit moment op de financiële markt aan het vormen zijn. En dat is het oordeel van Michael Burry. En Burry werd in 2015 nog overtuigend gespeeld door Christian Bale in de film The Big Short. Want deze Burry die dekte zich in tegen dalingen op de huizenmarkt. En hij was een van de zeer, zeer weinig.
You know me. I look for value wherever it can be found. And the fact is that these mortgage-backed securities are filled with extremely risky subprime adjustable rate loans. And when the majority of the adjustable rates kick in 07, they will begin to fail. And if they fail above 15%, the whole bond is worthless.
Michael, just take a beat. We'll talk about this later.
Lawrence, please don't patronize me.
Het onbegrepen genie dat het als de enige wel goed zag. En dat heeft hem een zekere status opgeleverd. Marco, welke bubbel signaleert deze Burry hier nu?
Hij signaleert geen beursbubbel in waardering. Hij signaleert het feit dat als je naar 2000 en 1929 kijkt, de grote vorige bubbels, toen was de leverage in de markt, dus de hoeveelheid geleend geld waar extra aandelen mee gekocht waren, veel minder dan de hoeveelheid geleend geld die er nu in de markt zit en waar aandelen en crypto's mee gekocht zijn. En dat is waar hij het over
heeft. Ja, hij noemt ook echt met nadruk die crypto's, hè?
Ja. Kijk, en daar is natuurlijk iets heel bijzonders aan de hand. Als je het vergelijkt met 1929 en 2000... toen hadden we nog niet al die spannende apps, die bankieren-apps zoals Lynx en Robinhood, waar je een rekening opent en 10.000 euro of dollar erop stort en de volgende dag met 50.000 euro kan beleggen. En dat is wel wat gebeurd is op het ogenblik. Dat is wat die leverage gecreëerd heeft. Met name in spannende aandelen zoals Tesla, die hij nadrukkelijk noemt, en in crypto's. En zijn opmerking is volledig gebaseerd op die inflatie van leverage en dat die veel hoger is dan vorige keren. Op het moment dat die eruit loopt, dan zie je die waardes in elkaar gaan. Dan zal je zien dat de hele leverage uit het hele systeem gehaald wordt en dat de markt als in zijn totaliteit een grote beweging zal maken. En dat is zijn verhaal op dit ogenblik.
En dat is zijn verhaal dat hij eerder heeft gehouden ten aanzien van de huizenmarkt. Dat heeft hem die status opgeleverd. Moet hij dus dan ook serieuzer worden genomen dan ieder ander? Of heeft hij ook zo af en toe zijn momentje nodig om te zeggen, ik ben er nog?
Ik denk dat we hem zeker serieus moeten nemen. Want wat Marco terecht zegt, dit is een speculatief verhaal en voor een deel gefinancierd met leverage. Dus we moeten hem zeker serieus nemen. Ik denk tegelijkertijd dat er veel meer mensen, anderen zijn die ook iets soortgelijks roepen. En hij krijgt inderdaad wellicht terecht wat meer aandacht, omdat hij het de vorige keer zo goed voorspeld heeft.
Zit hij er trouwens ook wel eens naast of niet? Want je kunt natuurlijk één wapenfeit op je naam hebben.
Ik heb geprobeerd om terug te kijken wat zijn performance is geweest. Hij is een hedge fund begonnen in 2000... nadat hij eind jaren 90 blijkbaar hele goede resultaten haalde. En degene waarvan hij de leer heeft geadopteerd, Joel Greenblatt, wat echt een cijferaar is, zoals Burry ook is, die heeft hem toen gefinancierd om zijn eerste hedge fund, of zijn eerste hedge fund kapitaal binnen te krijgen. 2000 is hij begonnen en hij is direct de hele internetbubbel short gegaan. Dus hij heeft dit eerder gedaan. En in de jaren daarna, toen de markt weer omhoog ging, heeft hij ook 40-50% rendement per jaar gehaald.
Ah.
Veel verder kon ik niet kijken, want daarna is het heel stil geworden. En in die tussenliggende jaren tussen 2007 en nu is het ook heel stil geweest. Ik weet niet of jij nog iets hebt gevonden.
Nee.
Maar
nee,
wat ik kan terugvinden is dat hij, voor zover ik kan zien, heeft hij nooit echt een slechte tijd gehad.
Hoeveel pijn gaat het doen als dit inderdaad allemaal heel speculatief blijkt te zijn en het knapt een keer uit elkaar? Er wordt gesproken over pigs en over bulls en over bears. En met name de pigs, die gaan hier de pijn van voelen. Dat zijn de argeloze aandeelhouders die eigenlijk niet zo goed weten wat er met hun geld gebeurt.
Ja, nou ja, ik denk inderdaad dat veel mensen geld gaat kosten en pijn gaat doen. Het is een beetje afhankelijk van hoe je het gefinancierd hebt en hoe snel de bank dan ingrijpt. Maar vergelijkbaar met de vorige crisis, waar ook niet alleen kleine beleggers, ook sommige grote beleggers heel erg fout zaten. En op de gekste plekken in de wereld, zeg maar, bleek dat men geïnvesteerd had in Amerikaanse mortgage bonds, hè, allerlei Noorse lokale overheden die ineens failliet gingen omdat ze te veel geld daarin gestopt hadden. En dus op de gekste plek in de wereld zal het ineens blijken dat men te veel geld gestopt heeft in bijvoorbeeld crypto's, maar ook andere dingen die met veel leverage gefinancierd zijn en daardoor mogelijk risico lopen om te imploderen.
Marco, ik begrijp dus ook dat jij wel voor een groot deel mee kunt gaan in deze onheilsprofetie van Burry.
Ik ben eigenlijk heel positief op financiële markten. Hè. Dus ik snap zijn theorie en ik geloof ook echt dat daar heel veel waarheid in zit. Maar ik ben heel positief omdat geld veel te goedkoop is. En de grote techbedrijven die deze rally en dit beursgeweld dragen, dat het gewoon echt hele rijke bedrijven zijn. Ik bedoel, Apple heeft 200 miljard cash op de balans staan, 2 triljard beurswaarde, en handelt op 25, 30 keer de winst. Dat is niet heel duur, hè? Dus interessant om te weten trouwens is dat de omzet in AirPods de helft van de omzet in Tesla is, en net zo groot is als Uber, hè? Dus dat gaat niet heel slecht bij die bedrijven.
Zijn gewoon te duur, die dingen.
Ja, dat sowieso. Maar wat niet onbelangrijk is, hè, Burry is een enorme bear, maar ik heb gisteren zijn 13F-filing, dus waarin hij al zijn posities declareert, nagekeken. Hij heeft 541 miljoen exposure naar Tesla.
Uh-huh.
In puts. Hij heeft net zoveel puts op de Amerikaanse obligatiemarkt.
Moet je even uitleggen, hoor, voor de mensen die niet handelen. Wat is
dus
een put?
Hij speculeert op een dalende koers met opties. Dus hij zit niet de aandelen short. Hij heeft opties op dalende koers gekocht. Die heeft hij ook gekocht op Amerikaanse obligaties. Ja, dus hij speculeert ook op een daling in Amerikaanse obligaties, dus stijging in de rente. Maar hij zit aan de andere kant net zoveel calls long in Facebook en Google en Kraft Heinz voor exact dezelfde waarde. Dus hij heeft een hele goede inflatie en waardering gehedgede portefeuille. En dat zijn allemaal opties, dat zijn geen aandelen zelf. Pas daaronder heeft hij kleinere posities in aandelen. Dus ja, hij speculeert op een daling, maar hij speculeert er niet op dat de hele wereld naar de ratsmedee gaat. Integendeel.
Hij tweet het alleen maar. Dan het woord obligaties is gevallen. Toch nog even tot slot naar de Federal Reserve. Jay Powell heeft gesproken. Vorige week is er iets over bekend geworden. Eerder deze week ook weer. Over het al dan niet eerder verhogen van de rente. Het beteugelen van de inflatie. Dat leek eerst 2024 te worden. De eventuele verhoging van de rente. Toen werd het 2023. Nu zijn er geluiden dat het misschien zelfs wel 2022 wordt.
Ja.
Word jij daar langzamerhand een beetje onrustig van, Simon?
Nee hoor, ik denk dat de Fed gewoon probeert om de markt voor te bereiden op een renteverhoging. En of dat dan uiteindelijk eind 2022 wordt of 23 of 24, dat maakt niet zo heel veel uit. Het idee is duidelijk, de Fed wil zeggen, jongens, gratis geld gaat niet eeuwig mee. En dat betekent dat we op een gegeven moment, en op het moment dat de economie zo snel groeit als hij nu doet, zal dat moment eerder komen dan we denken. Op enig moment zal de rente weer verhoogd moeten worden. Moeten we weer terug naar normaal. En dat is ook heel gezond.
Maar enig moment maakt toch nog wel uit welk moment dat dan is. Want jij zegt nu net 2024, 2022. Als Jay Powell ook maar iets afwijkt van wat hij eerder heeft gezegd, dan zijn de headlines al gemaakt?
Ja, nou ja, goed. Dat maakt uit. Maar feitelijk, de onrust zien we nu al. Op het moment dat zoiets bekendgemaakt is, zoals afgelopen vrijdag, dan ineens krijgen de beurzen een klapje terug. En dat zal de komende maanden, kwartalen, wel vaker gaan gebeuren.
Krijgen ze een klapje of krijgen ze eigenlijk gewoon een genadeklap?
Nee, het was 1% geloof ik vrijdag, hè, of iets meer. Maar ik bedoel, het is allemaal niet,
als niet heel spectaculair. Als dit geëffectueerd zou worden en die rente gaat omhoog, wat doet dat dan met het beursklimaat?
Nou, dat hangt er helemaal vanaf hoe goed de markt erop voorbereid is. Dus al deze aankondigingen zijn eigenlijk voorbereidingen op de daadwerkelijke renteverhoging. En als het dan goed, zoals ze noemen, geflagd is, dan zal de daadwerkelijke renteverhoging niet al te veel impact meer hebben.
Het is massage.
Ja, maar het zit alleen in de markt. Hè? Ik bedoel, als je naar de tweejaarsrente kijkt en de vijfjaarsrente, die heeft zich al gecorrigeerd voor deze opmerking. En de tienjaarsrente is zelfs iets gedaald. Dus het zit al in de markt. Ik vind dat Powell de markt fantastisch gemanaged heeft.
En daar kan Christine Lagarde nog wat van leren?
Precies.
Europa loopt een stuk achter.
Laat dat dan gezegd zijn. Op de valreep van dit beleggerspanel. Marco Groot was hier van Eet Deze Week. Bekend van de website marcogroot.com. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie aanwezigheid in dit panel. Zometeen een update vanuit Den Haag. Want Mariette Hamer, de informateur, is klaar met haar werkzaamheden en gaat het verslag aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Meer daarover zometeen in BNR-zaak.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.